Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie.
Hallo en welkom bij de podcast De Grote Visite. En mijn naam is Maria Sleddering, host van deze aflevering. En naast mij zit Louise van Galen.
Hoi.
En we hebben vandaag twee gasten. Als eerste Suzanne Geerlings, internist, infectioloog en hoogleraar interne geneeskunde aan het Amsterdam UMC.
Hallo.
En Merel Lambrecht, ook internist, infectioloog uit het LUMC.
Hallo.
En we gaan het vandaag hebben over urineweginfecties. Dus dat is leuk, een onderwerp wat heel veel voorkomt en waar we hopelijk toch nog heel veel over kunnen leren vandaag. Maar we beginnen natuurlijk altijd even met de luchtige vraag. Of jullie nog een tip hebben voor een boek, een serie, een hobby, een uitje waarvan je denkt, dit is nou een gouden tip om te gaan doen als je een keer niet in het ziekenhuis bent.
Nou, het is heel slecht weer vandaag en toch ben ik naar buiten geweest. Dat is een tip. Gewoon lekker goed kleden en naar buiten gaan.
Goed, eigenlijk
hardlopen, wandelen. Ja, dus ik ben helemaal fris nu.
Hartstikke goed. En jij, Merel?
Daar ben ik ook helemaal voor. Alleen wij kijken met de kids Vlogmania. Dat is niet hoogstaand, maar wel heel leuk om met de kinderen te kijken.
Ja, dat is een populaire serie.
Dus ik zet hem op mijn lijstje.
Nou, urineweginfecties gaan we dus bespreken. En hopelijk de veel voorkomende problemen, maar ook de uitdagingen die er nog steeds zijn als het gaat om diagnostiek. En op behandeling. En we beginnen met een casus. En casus 1 betreft een vrouw van 65 jaar oud. Ze heeft in de voorgeschiedenis astma en een uterusextirpatie. En ze presenteert zich op de eerste hulp met sinds 3 dagen klachten van branderige mixie. Ze heeft geprobeerd dit met veel drinken en paracetamol nog even aan te kijken. Maar sinds gisteravond heeft ze koorts tot 39,5 graden. En ook koude rillingen en flankpijn aan de linkerkant. En verder aanvullende anamnese levert eigenlijk geen bijzonderheden op. Na bij lichamelijk onderzoek wordt dan een matig zieke vrouw gezien met een bloeddruk van 105 over 64, een pols van 110 per minuut, een temperatuur van 39,8 en een saturatie van 98% bij kamerlucht en een ademhaling van 16 per minuut. Bij lichamelijk onderzoek is er slagpijn in de linkernierloge en het lab toont dan een CRP van 234, een leukocytose en een milde verslechtering van de nierfunctie met een kreatstijging van normaal 65 nu naar 110 mmol per liter. Dus ja, een patiënt denk ik die we vaak op de eerste hulp tegenkomen. En ja, beginnen we met simpele vragen. Wat doen we nu? Wat zetten we voor aanvullend onderzoek in wat jou betreft, Suzanne?
Ja, zo mooi zie je het bijna nooit. Dus je hebt al bloedonderzoek gedaan.
Ja.
Nou ja, het is natuurlijk heel belangrijk om te weten wat de verwekker is. Hè? Want het vermoeden op een urineweginfectie of pielenefiet is vrij hoog.
Ja.
Dus ik zeg urinekweek en bloedkweek inzetten. Voordat antibiotica erin gaat.
Ja, en als we nou willen bewijzen dat dit inderdaad een urineweginfectie is, dan zetten we denk ik meestal een urinesediment in. En kun je daar nog iets aan vertellen? Wat is nou belangrijk dat we, hoe we dat bekijken bij het afnemen of waar we op letten en hoe we dat interpreteren?
Nou, het allerbelangrijkste is dat die patiënt echt symptomen heeft die passen bij een urineweginfectie. Want wat er heel vaak gebeurt is dat er urinescreen wordt ingezet terwijl er geen enkele aanwijzing is bij de anamnese voor een urineweginfectie. En dan heb je een veel groter probleem. Dus bij deze patiënt verwacht ik natuurlijk dat ze leukocyturie heeft. En als ze dat niet heeft, dan denk ik, is het wel het goede sample geweest bij deze mevrouw?
Ja, dus bij deze mevrouw hebben we een hoge verdenking.
Hele hoge verdenking.
Ja, dan zal de urinesediment daar zeer waarschijnlijk ook bij passen.
Maar ik denk dat het inderdaad wel een goed punt is, hè? Dat het urinesediment wel kan helpen. Het probleem bij de oudere vrouw is natuurlijk ook dat ze vaker asymptomatische bacterie hebben. En dat het sediment daar natuurlijk minder betrouwbaar is dan bij een jongere patiënt. Omdat hoe ouder mensen worden, hoe hoger de prevalentie van asymptomatische bacteriën. En die mensen hebben niet alleen bacteriën in de urine, maar ook leukocyturieën. Dus dan kan dat sediment wel moeilijk te interpreteren zijn.
Ja, en kun je nog iets zeggen over het goed afnemen van een urinesediment? Hoe kunnen we dat zien, dat een urinesediment echt betrouwbaar is? Dat we ook daadwerkelijk zien wat er in de urine zit en niet daarbuiten?
Ja, dus dat is op een eerste hulp als iemand heel ziek is natuurlijk altijd een uitdaging. Maar het liefst heb je een gewassen midstream urine. Zodat er zoveel min mogelijk contaminatie is. En dat kan je zien door plaveisel-epiteel in het sediment. Dat wijst op contaminatie. Dus ja, het mooiste is een midstream urine. Maar ja, dat het goed lukt op een eerste hulp is niet altijd het geval.
Best wel de uitdaging. Ja, nou in dit geval zijn we wel behoorlijk overtuigd. Het urinesediment toont ook meer dan 900 leukocyten met leukocytenklontjes, erytrocyten en ook bacteriën. En dan is nog de vraag, zouden we nog verder aanvullend onderzoek doen? Zetten jullie ook bloedkweken in of doen we nog een echo van de nieren? Of is dat in dit geval niet nodig?
Nou, die echo, dat is best wel een moeilijk punt. Eigenlijk zijn er dus heel mooi onderzoek dat Kees van Nieuwkoop heeft gedaan. Dat er eigenlijk maar 3 indicaties zijn voor een echo. En 1 is dus een achteruitgaan van nierfunctie. Want er kan natuurlijk een postrenale obstructie zijn. En als ze dan ook een infectie heeft, dan is dat een vervelende combinatie. Dus dit is een verdubbeling van het kreat, hoorde ik net. Dus dit is nou een van de weinige patiënten waar je misschien wel een echo zou doen. En het is niet om de diagnose urineweginfectie te stellen. Daar is geen reden voor. En als iemand een voorgeschiedenis heeft van stenen, dan is het ook een goede reden om een echo te doen. Om te kijken of niet een stenen in de weg zit. Omdat dat meteen handelen van de uroloog eist.
Ja, dus we doen de echo niet voor een diagnose. Nee. Maar meer om te kijken of er obstructie is of steenlijden. Waar we ook een consequentie aan hebben.
Ja, want dan moet er meteen een nefrostomie-katheter erin.
Ja. En die bloedkweken, nemen we die altijd af? Of denk je, als ik een goed afgenomen urinekweek heb, dan komt het wel goed?
Ja, ik zou in dit geval bij iemand die ziek is wel een bloedkweek afnemen. Je weet natuurlijk nooit echt of die urinekweek goed gaat lukken, of die toch gecontamineerd gaat zijn. Dus meestal kan je natuurlijk de verwekker uit de urinekweek halen. Voor de therapie duur of de keuze van antibiotica maakt het niet uit dat de bacterie ook in de bloedbaan zit. Maar om de verwekker te achterhalen, zou ik het in dit geval wel doen.
Ja. Oké.
We hebben natuurlijk heel veel urineweginfecties of een cystitis. Of ik hoorde Suzanne net al zeggen, een pielonefritis. En die klassificatie, vooral in de volksmond binnen de internisten, hoor je heel veel verschillende dingen. Maar hoe kijken jullie daarnaar als experts?
Ja, je hoort inderdaad heel veel gecompliceerd of ongecompliceerd. Hè? En dat is altijd een hele gecompliceerde benaming, zeg maar. Omdat het gecompliceerd kan zowel slaan op het ziektebeeld als op de gastheer. En bijvoorbeeld mannen noemen we dan ongecompliceerd. Maar gecompliceerd beloop noemen we dan ook gecompliceerd. Dus het is, vind ik, mooier om te spreken van een urineweginfectie met of zonder systemische verschijnselen. Omdat dat uitmaakt ook voor de behandeling. En dan kan je daarnaast kijken naar de patiënt. Maar die term ongecompliceerd, gecompliceerd, dat maakt het wat mij betreft onnodig ingewikkeld.
Ja, we zijn eigenlijk bezig, daar zijn de huisartsen mee begonnen, om dat gewoon niet meer te gebruiken. En dus de huisartsen die hebben nu ook in de NNG-standaard gezegd, we praten van of een urineweginfectie met systemische verschijnselen, of een urineweginfectie bij een gastheer of gastvrouw met meer kans op complicaties. En dat zijn er een hele hoop, maar bijvoorbeeld een man is natuurlijk een heel ander iemand dan een zwangere vrouw, dan iemand met een niertransplantatie. En die behoeven ook andere behandelingen.
Ja, dus we maken de onderscheid tussen zonder systemische verschijnselen, dus eigenlijk meer een cystitis of een urineweginfectie met systemische verschijnselen. En daarnaast kun je nog kijken, is dit een urineweginfectie in een specifieke risicogroep? Bijvoorbeeld zwangeren of mensen met een afweerstoornis of iets dergelijks, denk ik.
Ja, en dan die systemische verschijnselen kan een uiting zijn van een pielonefritis of een prostatitis of een bacteriemie.
Ja, dat zijn allemaal systemische verschijnselen. Ja.
Wat vinden jullie dan van flankpijn? Daar worstel ik zelf dan wel eens mee. Denk ja, helpt dat je echt of niet?
Nou, het kan natuurlijk ook passen bij nierstenen, maar met deze casus wijst de rest natuurlijk heel erg op een infectie. Maar dat is wel passend bij een pielonefritis. Dat is natuurlijk wat wij in het ziekenhuis minder vaak zien. Dat is vaak bij de huisarts. Maar dan is het een heel mooi diagnosticum.
Ja, oké. Nou, deze patiënt wordt opgenomen met een urineweginfectie met systemische verschijnselen. En we nemen haar op. We geven haar antibiotica en een infuus. Die behandeling hangt natuurlijk af van de meest voorkomende verwekkers. Kunnen jullie daar iets over zeggen?
Ja, de meest voorkomende verwekker is de E. coli. Dat is echt het merendeel van de infectie. En daarna de Klebsiella. Met z'n tweeën hebben ze echt het overgrote merendeel van de infecties. Dus de gram-negatieve die in de darm wonen.
Ja, en zijn die ook nog resistent of niet?
Zeker. Tegenwoordig is deze week World Antibiotic Awareness Week. Dus helemaal in het kader van de resistentie is net de NetMap van 2023 uitgekomen. De resistentiecijfers. En dan zie je dat van zowel E. coli als Klebsiella lichte resistentie voor cefalosporines rond 10-11%. Dus dat is best wel een reëel percentage om rekening mee te houden.
Ja, en daar baseren we dan ook onze empirische therapie op. Kun je nog kort even vertellen wat de eerste keusbehandeling is als je iemand opneemt in het ziekenhuis met deze diagnose?
Ja, dat is nu een derde generatie of een tweede generatie cefalosporine. Gebaseerd is op die resistentiegegevens van de SWAP. Nederlandse data gebruiken we daarvoor.
Ja.
En bij de huisarts is het fosfomycine of en de eerste keuze nitrofurantoïne. Dat zit echt nog onder de 5% bij isolaten die gekweekt zijn bij de huisarts.
En dat is dan de behandeling van een cystitis en zonder systemische verschijnselen.
Ja.
Maar ja, als je dus alleen een tweede generatie cefalosporine geeft, heb je dus best een aanzienlijke kans dat je empirisch niet goed zit. En dat is natuurlijk afhankelijk van hoe ziek iemand is, of je dat percentage acceptabel vindt of niet. Als je naar de ceftriaxon kijkt, dan is dat wat lager, dat is rond de 7%. Maar ook dan geldt denk ik dat het afhankelijk is van hoe ziek je patiënt is. En ja, dat je dus moet rekening mee houden dat het toch nog een reëel percentage is. Als je cefroxim bijvoorbeeld combineert met een aminoglycoside, dan ligt het veel lager. Dan zit je al rond de 3%.
Ja, dus afhankelijk van hoe ziek de patiënt is, schat je in hoe erg het is als je ernaast zit. Of je die 10-11% kunt accepteren, of dat je die 7% kunt accepteren. Of dat je zegt, nee, ik moet echt cefroxim met gentamicine geven om die kans dat ik ernaast zit zo klein mogelijk te maken.
Ja, precies.
Nou, na 2 dagen is onze patiënt koortsvrij. En de urinekweek toonde inderdaad een E. coli met verder een goede gevoeligheid. En kunt u dan nog iets zeggen over hoe we haar gaan uitbehandelen, die IV-orale switch, en hoe lang we dan moeten behandelen?
Nou ja, dit is mooi, want je hebt dus een verwekker. Hè? De helft van de gevallen heb je geen verwekker, omdat we natuurlijk veel patiënten zien die door de huisarts zijn voorbehandeld. Daarvoor denk ik, bij die groep moet je sowieso bloedkweken afnemen, in de hoop dat je dan wel iets kweekt. Nou, dan kijk je gewoon naar het antibiogram. En dan wil je zo smal mogelijk. Nou, daar kan je ook van alles over zeggen. Wat is smal, wat is breed? Maar we vinden bijvoorbeeld cipro meer een reservemiddel dan amoxicilline. Dus ik kijk altijd, is deze E. coli dan gevoelig voor amoxicilline? Nou, we weten van die resistentiedata van de SWAP dat dat maar in 60% het geval is. Maar als dat het geval is, dan behandel je uit met amoxicilline. En anders met een ander middel waar die gevoelig voor is.
Ja, zelfs als je zo'n mooi overzicht krijgt met allemaal esjes en het is een heel gevoelig micro-organisme, moet je toch nog even nadenken en niet automatisch naar die ciproxin
grijpen. Liever gewoon smal. Ja, want het is dan, de verwerker is daar gewoon gevoelig voor.
Ja, en de penetrantie van amoxicilline is dan ook goed genoeg om in de nier te behandelen.
Nou, dit is een vrouw. Ja. Maar bij mannen is het dan weer een klein beetje anders. Daar zou je liever met ciprofloxacine of cotrimoxazol behandelen, omdat dat beter in de prostaat doordringt.
Ja, dus daarom ook weer belangrijk om te kijken naar de patiënt en wat de karakteristieken zijn voordat je een keuze maakt. En hoe lang gingen we dan ook weer behandelen?
Nou, in dit geval, als je bijvoorbeeld amoxicilline geeft, bij cipro is het namelijk weer anders dan 10 dagen in totaal. En anders bij een, als met ciprofloxacine kan je 7 dagen is genoeg.
Bij een vrouw is dat voldoende?
Ja.
Ja, en bij een man, Merel, dan doen we dat dan nog anders vanwege die prostaat?
Ja, bij een man laten de data ook wel zien, de studies zien, dat als je korter behandelt, dat dat toch minder goed is. Dus bij een man houden we nog de 14 dagen aan.
Okay. En is er nog reden om deze patiënten follow-up aan te bieden? Als je nu een vrouw met, ja, wel eens misschien een cystitis gehad bij de huisarts, maar nu een eerste keer een urineweginfectie met systemische verschijnselen, moeten we die nog nader onderzoeken verwijzen? Of is dit gewoon een kwestie van pech kan gebeuren en hopen dat het niet nog een keer voorkomt?
Ik denk dat je er niet terug hoeft te zien op de polio. Dat je gewoon ervan uit kan gaan dat het goed gaat. Ik denk wel dat het goed is. Ja, dit was dan iemand met een eerste urineweginfectie. Maar ik denk wel dat we vaker de tijd dat iemand opgenomen ligt toch zouden kunnen gebruiken om te kijken of er onderliggende factoren zijn, hè, waardoor mensen urineweginfecties krijgen. We weten dat gewoon een heel groot gedeelte binnen een jaar recidief krijgt. Dus die tijd op de afdeling kan je gebruiken om te kijken wat de onderliggende factoren zijn. Of iemand bijvoorbeeld een residu heeft. En om als iemand recidiverende urineweginfecties heeft, ook iets aan preventie te doen.
Ja, wat kunnen patiënten zelf aan preventie doen? Zijn daar evidence-based dingen voor te zeggen die je kunt meegeven bij ontslag?
Ja, ze kunnen zelf dingen doen. Veel drinken is iets waar wel bewijs voor is dat het werkt. Voor de wat oudere patiënten natuurlijk vaak lastiger om veel te drinken.
En hoeveel is veel?
Ja, minstens 2 liter. Sommige studies zijn zelfs met 3 liter. En de vraag is natuurlijk of dat haalbaar is. En dat is natuurlijk ook van de medische voorgeschiedenis afhankelijk. Maar dat het werkt, er zijn wel echt aanwijzingen voor. En waar ook veel evidence voor is, zijn de vaginale oestrogenen. Omdat vaak postmenopausaal het risico op urineweginfecties toeneemt door de genitale veroudering. En dat is iets wat je heel simpel kan behandelen en wat ook echt bewezen effectief is. Dus ik denk dat we dat soort dingen vaker zouden kunnen doen.
Okay.
Ja, dat is echt een prachtige studie bij premenopausale vrouwen uitgevoerd. Die dus minder dan 1,5 liter per dag dronken. Waarbij bij elke maaltijd een 0,5 liter extra gedronken moest worden. En dat was ook echt wel aangetoond met osmolariteit van de urine. Want je moet nu eigenlijk niet vragen, drinkt u genoeg, maar plast u genoeg?
Ja.
En die hadden dus de helft minder urineweginfecties met zo'n simpele interventie. Alleen toen we dat bij de NAG-standaard voorstelden, zei de huisarts heel terecht, dit gaan we alleen maar opzij voor premenopausale vrouwen. Want daar is bij uitgezocht. En bij postmenopausale vrouwen heb je toch weer iets meer kans op hartfalen en dat soort dingen. En dan krijg je weer andere problemen. Maar het is wel, ja, misschien hoeft niet 3 keer 1,5 liter, is 3 keer 250 cc ook al genoeg. Ja. Maar ik vind het wel, het is heel mooi uitgezocht.
Oké, dus we adviseren, we sturen de patiënt naar huis, hoeft niet terug te komen. We hebben gecheckt of ze geen residu heeft. En we adviseren meer te drinken. Nou, dat lijkt me een goede handvatten voor deze, nou ja, gelukkig goed afgelopen kaas voor deze mevrouw. Als ze nou toch vaker urineinfecties had. En we hebben ook gekeken in het patiëntendossier. We zien eerdere kweken. In hoeverre helpt het ons? Hoe lang kijken we terug naar urinekweken? In hoeverre moeten we rekening houden met resistentie die dan misschien al in die urinekweken zat? Kun je daar nog een tip op geven?
Ja, we hebben toen we de swabrichtlijn aan het schrijven waren heel lang daarover gehad. Ook natuurlijk of met mensen met een reisanamnese, recent naar India, dat soort zaken. Hoe erg moet je daar rekening mee houden? En gelukkig waren de mensen die de sepsisrichtlijn hadden geschreven van de swab, waren daar ook al mee bezig geweest. En uiteindelijk zijn we met z'n allen tot de conclusie gekomen dat we een jaar terugkijken.
Ja.
En dat is ook echt gewoon ook een richtlijn aanbeveling geweest. En dat je daar wel echt gebruik van moet maken. Dus je moet wel naar oude kweken terugkijken. Met name met mensen die vaker opgenomen worden. Want dan heb je toch wel veel meer kans op antibiotica-resistentie. En daar kan je dan ook op richten. En ja, het is natuurlijk heel lastig om het in een richtlijn al die uitzonderingen uit te leggen van, ja, maar ik ben net naar India geweest, maar daar werd ik ziek en toen heb ik dat en dat antibioticum gebruikt. Ja. En dan moet je gewoon gaan nadenken. En ik kan niet meer richtlijnen volgen.
Nee, maar als er 1,5 jaar geleden een urineweginfectie was met bijvoorbeeld een ESBL, die alleen gevoelig was voor meropenem, dan heb je bij een zieke patiënt wel genoeg reden om dat empirisch ook te geven.
Ja, zeker. En dat is ook wat we doen. Er zijn met name mensen met niertransplantaties waarbij dit echt wel vaak voorkomt.
Ja. En wat het al even voor geschiedenis urologisch of met nierstenen, dan zou je dus wat laagdrempeliger een echo doen. En stuur je mensen dan ook weer langs de uroloog als ze een urologische voorgeschiedenis hebben? Of vind je eigenlijk dat die mensen via de uroloog zouden moeten worden opgenomen?
Ja, wij zien niet wie de urologen allemaal opneemt. Nee. Die nemen ook heel veel mensen op. Alleen dat is een beetje buiten ons, hè, het gezichtsveld. Maar als mensen stenen hebben en dan weer opgenomen worden, een voorgeschiedenis met stenen, en ze worden opgenomen met een pyelonefritis, dan zou ik denk wel iemand naar de uroloog sturen om te laten kijken van hoe staat het er nu mee. Ik kan in ieder geval een blanco CT doen.
Ja, en we hebben het natuurlijk even over de prostaat gehad bij mannen. En dan heb je hopelijk de eerste keer die urineweginfectie met 14 dagen adequaat behandeld. Maar we zien ook wel eens dat het dan weer terugkomt en dat we het idee hebben dat dat meer een chronische prostatitis wordt. Hebben jullie nog tips hoe we dat moeten onderzoeken of behandelen?
Ja, dus de chronische prostatitis, het kan best wel een uitdaging zijn om te behandelen. Maar als iemand terugkomt met steeds dezelfde verwekker, dan past dat natuurlijk bij chronische prostatitis. Als het andere verwekkers zijn, dan is er misschien een ander probleem ten grondslag aan waarom er recidiverende urineweginfecties zijn. Maar als het dezelfde verwekker is en het past bij een chronische prostatitis, dan moet je langer behandelen. En dan zijn er natuurlijk middelen die beter en minder goed in de prostaat komen. Dus het liefst behandel je dan met een quinolon of met cotrimoxazol. Maar met toenemende resistentieproblemen is het natuurlijk steeds vaker zo dat er bacteriën zijn die voor beide niet meer gevoelig zijn.
Ja.
En dan moet je voor een alternatief kiezen.
En dan met lang, wat bedoel je met lang?
Ja, ook daar, dat is opvallend hoe weinig data erover zijn. Dus de richtlijnen nemen daar ook wel wat ruimte in. Dus 4 tot 6 weken wordt er gezegd. Maar ook dat is best wel weinig data gebaseerd. Dus dat weten we niet precies. Maar 4 tot 6 weken.
Oké.
Okay. Zou je bij zo'n man ook nog een controlekweek doen daarna?
Na de behandeling? Na de behandeling van de chronische prostatitis. Ja, op zich kan je ook wachten tot de klachten terugkomen. Hè? Want de timing daarvan is dan ook lastig. Als iemand na 2 weken een schone kweek heeft, dan kan het nog steeds alsnog terugkomen. Ja.
Of andersom, je vindt nog wat en die man heeft geen klachten. Wat ga je dan doen?
Ja, dat werkt dan alleen maar overbehandeling misschien in de hand. Ja, vaar op de kliniek dus.
Goeie adviezen.
Ja, nou, casus 2 voor jou dan.
Ja, dus de eerste casus spreekt qua diagnostiek best wel voor zich. Iedereen heeft hier een goede diagnose kunnen stellen. Maar vaak is de uitdaging natuurlijk waar we het ook al hadden van is het nou wel of niet een urineweginfectie? Zeker bij de interne, wat oudere mensen, verward, koorts. Wat is er nou aan de hand? Dus casus 2 betreft een 86-jarige patiënte, bekend met milde cognitieve stoornissen, maar nog wel thuiswonend. En zij wordt naar de eerste hulp verwezen in verband met klachten van toename van verwardheid en plukkerigheid. De huisarts denkt aan een delier. Patiënte heeft geen koorts en er is geen sprake van duidelijke mixieklachten. En bij lichamelijk onderzoek is ze inderdaad niet georiënteerd, lastig om te onderzoeken en je denkt ook wel aan een delier. In het bloeddruk vind je eigenlijk geen afwijkingen, het lab is normaal, ook een laag CRP. En dan komt nu de vraag, moeten we een urinesediment inzetten?
Zou ik wel doen. Gewoon omdat inderdaad die diagnose delier lijkt wel juist te zijn. En dan kan een infectie natuurlijk een oorzaak zijn. Maar dat is één van de vele in de DD.
Ja, en want we hadden het al even over de hoe schoon dat wordt afgenomen. En wat je dan vindt in zo'n urinesediment. Zijn er nog instinkers? Of iets wat juist wel heel erg wel naar een urineweginfectie leidt?
Het is niet voor een bacterie gevalideerd, hè, het sediment. Er wordt heel vaak gezegd, hè, er zit allemaal bacteriën in. Het is gewoon vaginale flora. Dat vind ik wel een instinker.
Ja.
Ja, jij zei al die getallen van asymptomatische bacterie en leukocyterie bij ouderen is heel, heel erg hoog. Een beetje een idee van getallen, hoe hoog dat dan is?
Ja, dus bij jonge mensen is het heel laag. Hè? En dan zie je hoe ouder mensen worden, met name vrouwen, hoe hoger de prevalentie. En dat boven de 60, 65 is dat rond de 15%. En dan in een verpleeghuis zie je getallen tot de 50%. Hè? Dus die studies die lopen heel erg uiteen, hoor, de getallen. Ja. Maar je ziet dus hoe ouder, hoe hoger. En in verpleeghuizen nog wat hoger.
Bij diabetes ook hoger. Weet je, er zijn heel veel groepen die een hoge prevalentie hebben.
En ik zag dat er ook een richtlijn urineweginfecties is voor kwetsbare ouderen van de Forenso. En daar hadden ze het over dat we in die oudere populatie het urinesediment eigenlijk met name moeten gebruiken om een urineweginfectie uit te sluiten. Vanwege deze getallen, denk ik. Terwijl ik denk dat op de eerste hulp we het juist heel erg gebruiken om een urineweginfectie aan te tonen.
Het gaat echt over de setting van het verpleeghuis. En dat is toch net weer anders dan die patiënt uit het verpleeghuis die op de eerste hulp komt. Wat daar de achtergrond is dat er heel veel overdiagnostiek en overbehandeling gedaan wordt. Omdat alle klachten van verandering van gedrag, toename van rigiditeit, als iemand bijvoorbeeld Parkinson heeft, wordt altijd urine gestikt of werd. Want er zijn wel flink wat interventies gedaan om dit minder te maken. Onder andere met die richtlijn en allemaal onderzoek wat we daarna hebben gedaan. En dan is hij positief, die stik. En dan vraagt de familie op zondagmiddag, mag de patiënt alvast een antibiotica kuurtje krijgen? En dan zit je eraan vast. En dan kan je daarna niet meer bewijzen van dat het dat niet was. Dus in die gedachte is eigenlijk gezegd van, we moeten juist andersom gaan denken. Alleen als er echt geen andere oorzaak is en het hele specifieke klachten zijn, dan moet je denken aan een urineweginfectie. En deze patiënt die nu op de eerste hulp komt, is natuurlijk heel lastig. Ook omdat er niet heel veel aanwijzingen zijn voor een infectie in het lab. Dus dan moet je aan een andere oorzaak van het delier gaan denken.
Ja, dus is wel een goede reden om het te screenen. Maar als je het dan vindt, moet je toch altijd in je achterhoofd houden. Het blijft een DD van een urineweginfectie versus asymptomatische leukocyterie. En dan blijft het gewoon een lastige afweging.
Je kan ook zeggen, je moet dus niet screenen. Je moet het helemaal niet inzetten. Maar dan moeten wij natuurlijk, iedereen wil altijd meer informatie.
Ja.
Hoe lang was die patiënt al ziek? Kon ze wel CRP maken? Dat soort dingen. Hè? Dat als al dagen ziek is, dan had je dat wel wat in het bloed willen zien natuurlijk.
Ja.
En we hadden het al even over die bacteriën in urinesediment, dat het daar niet voor gevalideerd is. En we hebben het ook even kort over luiko's gehad. Maar helpt het nou wel als je heel veel luiko's hebt? Ik zie heel vaak boven de 900 en dan denk ik altijd wel, dit past er wel bij. Maar dan heb je ook scholen die zeggen, het hoeft geen urineweginfectie te zijn, want ze heeft niet echt klachten.
Ja, dus hier heeft Manu Beels hier onderzoek naar gedaan. Hè. Die heeft twee groepen vergeleken, mensen waar we zeker wisten dat het een urineweginfectie had. Dat ze een urineweginfectie hadden en een groep waar we zeker wisten dat ze het niet hadden. En dan zie je gewoon dat bij asymptomatische bacterie het leukocytengetal ook hoog is. En dat dat heel erg overlapt met de groep van de infectie. Dus ook bij asymptomatische bacterie kunnen de leukocytengetallen behoorlijk hoog zijn. Alleen over het algemeen genomen is het wel hoe hoger het leukocytengetal, hoe groter de kans dat het infectie is. Dus dat het boven de 900 is, dat is wel een aanwijzing voor infectie. Terwijl als het zo rond de 200-300 is, dan weet je het eigenlijk niet. En de huidige afkapwaarde ligt op de 5 of 10, afhankelijk van het lab. Dus dat werkt wel diagnose in de hand. Dat die afkapwaarde eigenlijk voor de ouderen veel te laag ligt.
Je bedoelt dat je een plusje krijgt?
Ja, dat hij rood wordt of dat je een plusje krijgt.
Ja, en nog even over dat asymptomatische bacterie. Dat hoor je dan. Denk je, die vrouw is toch niet lekker. Dus daar worstel ik dan zelf een beetje mee. Want wanneer noem je het dan asymptomatische bacterie?
Ja, dat is natuurlijk lastig als de patiënt niet asymptomatisch is. Dus is hier zelfs een oplossing voor bedacht om het helemaal anders te gaan noemen. Hè? Dus bacteria of undetermined significance, een soort MGUS, maar dan voor de asymptomatische bacterie. Maar dat, lost het klinische probleem denk ik niet op. Maar ja, het is natuurlijk helemaal waar dat de patiënt misschien niet asymptomatisch is, maar dat het erom gaat dat het niet door de bacterie komt dat iemand symptomen heeft.
Ja. Ja, okay.
En stel je dan voor dat we een andere afkapwaarde gaan hanteren? Of is het gewoon wat je zegt, in het spectrum van klinisch redeneren kun je het leukocyte aantal ook meenemen in je overweging om er ja, duiding aan te geven?
Ja, dus ik gebruik de hoogte van een leukocyte wel, omdat hoe hoger, hoe groter de kans op een infectie. Maar het is dan in combinatie met de symptomen en andere aanwijzingen die je hebt. Want er is dus geen harde afkapgrens, maar wel een trend.
Ja, dus als we gebeld worden door een arts uit het verpleeghuis, waarbij er geen enkele aanwijzing is voor een urineweginfectie, mag je best kritisch zijn op het gebruik van een screening of de uitslag van de screening. En als wij kwetsbare ouderen op de eerste hulp zien, ja, dan hebben we soms alleen een delier als symptoom. En dan zul je waarschijnlijk toch de diagnostiek doen. En dan is het kijken naar het hele klinisch plaatje. Heb je niet een andere verklaring? Missen we niet iets? En misschien dat we nog de hoogte van de leukocyten of eerdere voorgezien van de patiënt kunnen meenemen om die beslissing te maken. Maar dat blijft toch een kwestie van goed nadenken, denk ik, dat dat de conclusie moet zijn.
Ja, je zegt iets heel belangrijks. Dat er vooral die andere oorzaak, dat er heel goed naar gekeken wordt. Want wat heel vaak gebeurt, is dat dan is die urine diagnostiek is positief. En denk je, ha, ik heb een diagnose. Maar dan worden er heel veel andere zaken. Misschien is de vrouw te veel medicatie gehad of is iets heel anders aan de hand. Dat wordt dan over het hoofd gezien. Dus je mist waarschijnlijk de goede diagnose.
Ja, je kan ook risico op overbehandelingen met die toenemende resistentie. Hebben we toch de voorkeur om dat dan...
Dat is ook, ja, dat is ook een nadeel. Maar ja. Het is dus meer dan overbehandeling met antibiotica.
Ja, okay. Ja, dat denk ik ook wel bij patiënten met koorts, waar dan alles wordt ingezet op de eerste hulp en een thoraxfoto en een urine. En dan heeft iemand overduidelijk een pneumonie. En dan volgt dat urinesediment en dan zitten daar toch leukocyten in. En dan krijgen sommige mensen wel eens de diagnose PUI.
Nu noemen we dat.
I don't know. Ja, heb je dan zoiets van je kunt dan gewoon dat urinesediment parkeren en negeren? Of,
Ja, als je op de thorax zo een infiltraat hebt, moet je dat toch wel gewoon durven.
Ja.
Nou is in ons ziekenhuis voor beide dan de eerste keuze ceftriaxol, hè, als het een ernstige pneumonie is.
Ja, maar tot een bepaalde basisklasse kom je natuurlijk met amoxicilline al.
Ja, precies. Ja. En dus vaak wordt het dan inderdaad overbehandeling voor die pneumonie, omdat dat mee behandeld wordt.
Ja. Ja.
En we hadden het al even over het verpleeghuis en de kwetsbare ouderen. Even losgelaten wat dat precies is, een kwetsbare ouderen. Maar sommigen hebben ook een katheter. Misschien kunnen jullie daar nog iets over zeggen. Want die mensen kunnen ook ziek worden. Alleen het urinesediment, ja, wat is de waarde daarvan?
Ja, je hebt sowieso leukocyterie natuurlijk als je een katheter hebt. Dus daar kun je niet de leukocyten gebruiken om de diagnose te stellen. Als ze er niet zijn, dan helpt het misschien om het uit te sluiten. Maar dat maakt dus ook dat de diagnose kathetergerelateerde urineweginfectie best wel moeilijk is. Want de symptomen zijn natuurlijk lastiger, omdat iemand een katheter heeft. Dus je mist de specifieke symptomen van de dysurie en de polycystrie. En de diagnostiek laat je nog meer in de steek. Dus dat is best een lastige. En ik denk dat die nog lastiger is dan de gewone urineweginfectie.
Ja, want in de richtlijn staat dat je ook de hele dysurieklachten zijn uit de richtlijn. Als je denkt aan een infectie van die regio bij een kwetsbare ouderen. Want daar staat koorts, koude rillingen of een duidelijk delier zonder aanwijzing voor een andere infectie. Als je dus denkt dat er een katheter-gerelateerde infectie, terwijl als je zonder een katheter bij een kwetsbare ouder hetzelfde hebt, wel echt die dysurie en polycystrie klachten, dat je die meeneemt.
Ja, klopt. Ja.
Ja. En doen we nog iets met die katheter tijdens de opname? Er is ook altijd, moeten we hem nou wisselen en wanneer? En, of moet iemand er vanaf? Ja, dat is ook altijd een goede vraag, denk ik.
Nou, dat is denk ik het laatste wat je zegt, is heel belangrijk. Hè? Als iemand geen indicatie heeft meer voor de katheter, dan is het makkelijk. Dan kan die eruit en dan moet hij er ook uit. Of je hem moet wisselen, daar verschillende meningen heel erg over. Hè? Als je opgevoed bent als internist, dan ben je opgevoed met je moet wisselen, want de biofilm en het voorkomen van een recidief. Maar ben je opgevoed als uroloog, dan zeg je, nee, maar er is toch afvloed, dus waarom? En een biofilm, in principe krijg je die natuurlijk ook vanzelf weer als je de katheter wisselt. Dus de richtlijnen zeggen je moet wisselen, liefst voor afname van de kweek. Maar eigenlijk is er niet zo heel veel evidence voor. Er zijn gewoon weinig studies naar gedaan. Dus op dit moment weten we niet zeker of het nuttig is om te wisselen of niet. En daar gaat dus nog een studie naar volgen binnenkort.
En dan moet je voor afname van de urinekweek uit dat gebied waar de katheter dan niet meer in zit.
Ja, dus de richtlijnen zeggen je moet het wisselen voor afname van de kweek, zodat je ook je nieuwe kweek betrouwbaarder is. Hè? Dat je niet de katheter kweekt, maar de urine. In de praktijk gebeurt dat eigenlijk bijna niet, hè? Want ja, de logistiek daarvoor leent zich niet helemaal. Dus meestal wordt het gewoon de eerste dagen na opname gewisseld en niet voor dat afname van de kweek.
Maar dan is het met de gedachte van source control, hè? Dus dat is natuurlijk hoe ja, internist is van je moet de bron wegnemen. Dan klopt het wel. Hè? De studie was wel zoals Merel beschrijft. Maar als je logisch denkt, iemand zit onder een antibiotica scherm, is het ook geen ramp als het in de eerste paar dagen gebeurt.
Nee. Maar daar zijn dus boeken nog niet over gesloten. En wie weet komt daar nog nieuwe informatie over.
Dat komt zeker, want die studie gaan we nu sluiten. Ja.
Nou, superleuk. Hey, en als laatste, zijn er nog andere nieuwe ontwikkelingen op stapel? We hebben toenemende resistentie, maar komt er ook iets nieuws aan de horizon als voor de behandeling? Hebben we nog nieuwe antibiotica of nieuwe interventies of iets waar we hoopvol op naar kunnen kijken in deze...
Nou, op congres is er altijd één iemand die een verhaal over bacteriofagen gaat vertellen. Ja. En daar wordt dan heel erg gehoopt. Maar dat is eigenlijk maar één serotype van bijvoorbeeld de E. coli, waar dan die desbetreffende bacteriofaag dan goed tegen zou werken. Ik ben nog niet overtuigd door studies, laat ik het zo samenvatten.
Hmm. Nee, ik ook niet. Ik heb wel mensen die voor bacteriofagen dan naar Georgië gaan en dan met resistentere bacteriën terugkomen. Ja, dus precies. Het is wel ook een gevaar, denk ik, wat we in gedachten moeten houden. Er komt wel een nieuw middel aan voor cystitis en er is wat ontwikkeling in de mucosale vaccinaties, dus de spray. Dus ik hoop wel dat we wat nieuwe, ook preventieve mogelijkheden in ons arsenaal krijgen. Maar nog even wachten.
En je bedoelt de Pifmecillinam voor cystitis?
Ja, en die gepotidacine die eraan komt. En
de Pifmecillinam. Kun je iets meer over vertellen?
Dus dat is een middel voor cystitis. Dat is in een studie vergeleken met nitrofurantoïne. En dan zie je dat het even goed doet.
En dat is oraal?
Zoraal, ja.
En die spray is lokaal, of hoe moet ik dat voor me zien?
Ja, dus het eerste is een antibioticum. En het tweede, de vaccinatie. Dat is een spray met daarin Proteus, Klebsiella, E. coli, wat nog meer. Enterococcus volgens mij. En wat je dan doet, is dus gewoon een orale, sublinguale spray. Hij smaakt naar ananas, heb ik begrepen. En het idee daarvan is dat het urineweginfecties kan voorkomen. En we hebben dat nog niet in Nederland, maar de studies die er verschijnen lijken nou bijna te goed om waar te zijn. Dus we moeten even afwachten of dat echt zo goed is als het lijkt te zijn.
Ja, want wat Merel al zegt, we snappen eigenlijk niet precies hoe het werkt. Hè? Als je dus iets in je mond, dan krijg je een soort mucosale immuniteit. En dat zou dan via systemisch dan werken in je blaas. Is nog best een ingewikkeld concept. En die studie is bijna te mooi om waar te zijn. Moet wel eerst herhaald worden, vind ik, voordat we... Ja. Dit geloven.
Dus voorlopig denken we gewoon goed na, blijven we klinisch redeneren. Gebruiken we het urinesediment als het schoon is afgenomen om ons te helpen in de afweging of het wel of niet een urineweginfectie is. Ja, en proberen we dan natuurlijk zo gericht mogelijk te behandelen. En wie weet, de nieuwe ontwikkelingen kunnen altijd nog een keer terugkomen in een editie 2 van de podcast in een ander seizoen. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie tijd. En jullie hebben ons meegenomen weer in een verdieping van onze dagelijkse praktijk. Dus dank daarvoor.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van Met Online. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.